Maar u moet geloof in God gebruiken om het te laten werken, ziet u. Dus u hebt uw eigen opstanding binnenin u. Uw opstanding ligt binnenin u, in uw geest. Nu, u weet dat toen Jezus stierf aan het kruis, zijn ziel afdaalde in de hel en predikte tot de zielen die in de gevangenis waren, die zich niet bekeerden in de langmoedigheid dagen van Noach. Zijn lichaam ging het graf in, maar voordat hij stierf, beval hij zijn geest in de handen van God. In uw handen beveel ik mijn geest. Dus ziet u, zijn geest ging naar God, zijn ziel ging naar de hel, zijn lichaam ging naar het graf. Nu, die geest die in hem was, was de geest van God. Die geest heeft veelmaal en op velerlei wijze de profeten gezalfd om de boodschap tot de mensen te brengen. In de laatste dagen, door Christus. En nu, in deze dagen hier, door het evangelie. Nu, wanneer wij Christus in ons hart ontvangen, is daar alles wat wij nodig hebben. Er is eeuwig leven. Nu, Christus kon niet terugkomen totdat 3 dagen vervuld waren. Want zijn geest was achter een scherm, zoals een barrière, zo dat hij die barrière niet kon oversteken. Want het was het gesproken woord van God dat hij 3 dagen en 3 nachten in het graf moest liggen. Nu, hij kon niet terugkomen totdat die 3 dagen en 3 nachten voorbij waren. Toen de 3 dagen en 3 nachten dan voorbij waren, werd zijn geest losgelaten. Het ging rechtstreeks naar zijn ziel en zijn ziel kwam terug en pakte het lichaam op en vervulde wat hij zei. Ik heb macht om mijn leven af te leggen. Ik heb macht om het weer op te nemen. Ik heb macht. Nu. Ieder van u heeft macht op dezelfde manier, want u bent zonen en dochters van God. En dezelfde geest die vanmorgen in u is, de Heilige Geest die vanmorgen in u is, diezelfde Heilige Geest zal u opwekken. Dus u hebt macht om uzelf weer op te wekken. Wanneer u sterft, zal uw ziel in de onder het altaar van God gaan, niet in rechtstreeks in de tegenwoordigheid van God. Uw geest zal naar God toe gaan, maar u kunt niet terugkomen. Herinnert u zich in de Bijbel dat er stond dat de geest de zielen onder het altaar, die riepen heren, hoe lang, en zij niet konden terugkeren totdat de schriften vervuld waren, en zoals Christus niet kon terugkeren totdat de schriften vervuld waren. Dan, nadat de alles gedaan is, al het lijden voorbij is, en de broeders dezelfde dingen hebben geleden, of wij hebben geleden zoals zij hebben geleden, enzovoort, dan, op die dag, zult u precies weten waar u begraven bent. Uw geest zal losgelaten worden van God en zal tot de ziel komen. Nu, de ziel is dat deel van u dat weet en begrijpt. Uw intelligentie. Herinnert u zich het visioen dat ik niet lang geleden had, of de kleine overzetting, naar die plaats ging en die mensen zag? Nu, uw geest zal terugkomen naar dat lichaam en dat soort lichaam, de ziel, wat een lichaam is dat niet hoeft te eten enzovoort. Als deze aardse tabernakel ontbonden wordt, hebben wij er alleen die wacht, een hemels lichaam, en met die geest en die ziel en dat hemelse lichaam, zult u weer opstaan, dit natuurlijk lichaam, voor dat grote millennium. Ziet u, u hebt nu de kracht in u om dat te doen, nu. Maar die kracht die u nu in u hebt, zou een nieuwe wereld kunnen maken. God heeft geen kleine zwakke plekken en grote heftige plekken die krachtig zijn. De allerkleinste aanraking van God is almachtig. Ziet u? De allerkleinste aanraking van God. Dus u weet. Dus ik probeer u nu in het geloof te krijgen. U weet dat er iets met u is gebeurd als een christen. Weet u dat? Vroeger voer u hier in de vuiligheid, met al de vuiligheid en zonde en drinken en gokken en dingen van de wereld. Wel, zodra u geloofde dat Christus uw zonden vergeven had, steeg u boven dat gedoe uit. Nu vaart u hier boven, ziet u, boven dat alles. Waarom? Omdat u gelooft dat u een christen bent. Toen u Christus dan aannam en de Heilige Geest tot u kwam, dan hebt u geloof in de Heilige Geest dat u kracht geeft om boven dat soort leven van zonde te varen. Wel nu, het enige wat u moet doen om hoger in genezing te varen, is gewoon meer geloof te hebben. Het gewoon blijven uitduwen, ziet u. En daar hebt u het. Nu bent u dan ziek en u bent geen christen. Word dan nu een christen, zodat die genezingskracht in u zal komen door een christen te worden. En dat zal u geloof geven om boven de zonde uit te varen. Het zal u geloof geven. En alles wat u nodig hebt op deze reis is precies nu in u. En het enige wat u hoeft te doen is geloof hebben in God dat die goede dingen uit u duwt die in u zijn door de Heilige Geest. Begrijpt u het nu duidelijk? Snapt u het? Ik geloof dat Billy mij gisteravond vertelde, belde mij op en zei vanmorgen binnengekomen in het bijzonder voor één persoon die gekomen is en dacht dat we deze week diensten hebben over die 7 zegels. En ze brachten een ziek kind mee, geloof ik. En als u nu hier bent, meneer, bedenk, u kunt niet, uw geloof zal het voor dat kind moeten doen, als het een klein babykind is. Maar nu, laat me een ander schriftgedeelte nemen als het in orde is, heel eventjes. Denk er even aan, nu in de evangeliën, we lezen in het 16e hoofdstuk, geloof ik, van Handelingen, waar Paulus en Silas in de gevangenis zaten op een nacht. En ze werden geslagen omdat ze een duivelse geest uit een waarzeggend meisje hadden geworpen. En het was, en zij, haar meesters waren er boos over geworden. En hadden hen geslagen en hen in de binnenste kerker gezet. En toen ze dat deden, terwijl Paulus en Silas aan het bidden waren, en zond God een aardbeving en liet de gevangenis instorten. De gevangenbewaarder van Filippi, die hoofdman over 100 was, en als hij zijn gevangenen zou verliezen, zou zijn eigen leven erop staan om voor de gevangenen te betalen. Hij trok zijn zwaard en was van plan zelfmoord te plegen, toen Paulus naar hem toe liep en zei, doe u zelf geen kwaad, wij zijn allen hier. En deze hoofdman over 100 had zeg maar een of andere indruk die ze over Paulus en hun hadden gekregen. Ze hadden misschien lofliederen gezongen, ze hadden misschien getuigd of iets gedaan. Maar wat het ook was, zij wisten dat zij heilige mannen waren. Zij wisten dat er iets anders aan die mannen was, want meteen vroeg hij, wat moet ik doen om gered te worden? Wat moet ik doen om gered te worden? Nu, Paulus zei, geloof in de Heer Jezus Christus, en gij en uw huis zullen behouden worden. Wel nu, als geloven in de Heer Jezus Christus, dat betekent niet dat zijn redding het huis zou redden, maar als hij genoeg geloof in God heeft voor zijn eigen redding, kan hij hetzelfde geloof hebben voor zijn huis. En zijn huis zal moeten binnenkomen, ziet u? Net zo. Hetzelfde als wat Job deed, zoals ik onlangs 's avonds ginds in Georgia in een samenkomst heb gezegd. Ik zei, Job. Hij zei, nu, ik weet niet of mijn kinderen gezondigd hebben, maar wat als zij gezondigd hebben? En Job moest één ding doen om rechtvaardig te zijn, dat was een brandoffer offeren. Hij zei dat hij het brandoffer zou offeren als zijn kinderen gezondigd hadden, dan zouden ze vergeven worden van hun zonde. En het was een goede zaak dat vader het deed, dat is een goeddenkende vader. We hebben vandaag meer van dat soort vaders nodig. En Job offerde het brandoffer. Dat is voor zijn tragedie begon. Maar toen zijn kinderen allemaal om waren gekomen en zijn schapen allemaal vernietigd en alles wat hij had weggenomen, zat hij op de ashoop achter zijn huis en schraapte zich met een potscherf. Is het u opgevallen, na de dagen van zijn tragedie, toen God hem weer begon te herstellen, waar hij 10.000 stuks vee had enzovoort, en hij aan hem het dubbele herstelde en het dubbele van zijn schapen en alles verdubbelde? Maar is het u opgevallen? En God gaf Job ook zijn 7 kinderen. Hebt u er ooit over nagedacht waar zij waren? Dat brandoffer stond daar voor hen in. Ze waren gered in de heerlijkheid en wachten dat hij zou komen. Hij is vandaag bij hen. Gij en uw huis zullen behouden worden, ziet u. Nu, Job moest één ding doen om rechtvaardig te zijn, was om het brandoffer te offeren. U moet één ding doen om rechtvaardig te zijn, dat is geloof in God hebben. Want door geloof bent u gered. Door geloof bent u genezen. Door geloof krijgt u alles wat u hebt, ziet u. Het is door geloof dat u het gelooft. Nu, geloof in de Heer Jezus Christus en gij en uw huis zullen behouden worden. Nu, meneer, als u de baby hier hebt om voor gebeden te worden, gelooft u dan zelf. Ik ben hier om mijn geloof bij het uwe te plaatsen. En wij zullen samen geloven dat God die baby zal genezen. Ziet u, wij hebben de kracht in ons om dat te doen. U hebt in u de kracht om het te doen. Elke christen heeft de kracht om het te doen. Maar nu, als wij het gewoon kunnen krijgen, die kracht wordt beheerst door een wet. Zoals ik vaak heb gezegd, het is zoals de zwaartekracht het water beheerst, want het is een wet. Zwaartekracht beheerst het water. De zon wordt beheerst door de aarde, de draaiing van de aarde. U kunt de zon niet gewoon één ding laten doen, dan zeggen, ik geloof dat ik nog even wil slapen, wacht nog een uur. Het zal niet lukken, ziet u, want er is een wet. Als u overeenkomstig die wet werkt, wel, dan zal alles in orde zijn. Als u op tijd naar bed gaat, kunt u op tijd wakker worden. En als u, zoals we het Bovenmeer hebben, het Ontario-meer, het Huronmeer en al die grote meren hierboven, we hebben tienduizenden maal duizenden hectare grond daar ginds in Nevada en Californië en Arizona en New Mexico, die opbranden om dat water, van land waar je alles zou kunnen verbouwen. Je zou de hele wereld daar kunnen voeden, als je slechts dit water hierboven naar beneden had. En het zou dat niet uitmaken, want het wordt door bronnen gevoed. Zodra het eruit gaat, komt het gewoon weer normaal op peil, want de zwaartekracht houdt het daar. Wel nu, als je volgens de wet van de zwaartekracht kunt werken, kun je al deze grote meren nemen en dat hele gebied daar zo bewateren en de hele wereld voeden. Niemand zou hongerig zijn. Maar je kunt hier niet zitten en zeggen, ja, ik zie het zeker. Je moet het gaan doen. Wel, zo is het ook met de wet van God. De wet van God is geloof. En wij hebben hier vanmorgen geloof om elke ziekte te genezen, om alles te doen. Maar het wordt bestuurd door een wet, en die wet is geloof. Gods wet is geloof. Jezus zei welke dingen u ook verlangt als u bidt, als u kunt geloven dat u het ontvangt, kunt u het hebben. Daar hebt u het. Dus het is het geloof dat het bestuurt, en geloof wordt ons gegeven naar gelang we er behoefte aan hebben. Nu, we moeten, God geeft sommigen van ons een bepaald geloof, en anderen een ander geloof. Het is niet een of andere grote bovennatuurlijke kracht die u hebt, want wanneer u een christen wordt, hebt u reeds de kracht, maar het ontbreekt u aan geloof om die kracht in werking te doen treden. Dus nu vanmorgen, wanneer u komt om voor gebeden te worden, bedenk. De Bijbel heeft dit gezegd, dit is waar, Jacobus 5:14. Als er iemand ziek onder u is, laat ze de ouderlingen van de gemeente roepen. Laat ze hem met olie zalven en over hen bidden. Het gebed des geloofs zal de zieke behouden en God zal hem oprichten. Het is een belofte, als u het zult geloven. Daarom, ziet u, is genezing toebedeeld aan het individu. Dat was zo in de dagen van Jezus van Nazareth. Hij kon de mensen niet genezen tegen hun eigen geloof in. Hij zei, ik kan als u gelooft. Als u gelooft dat ik bij machten ben om dit te doen, kan ik het doen. Als u het kunt geloven. Dus sommige mensen werpen de kracht van genezing op andere evangelisten. Dat is het niet. De kracht van genezing is in u. Het is in u. Ze spannen gewoon de kar voor het paard. De evangelist heeft geen kracht om te genezen. Het is de Heilige Geest die kracht heeft om te genezen. En u hebt de Heilige Geest. Dat is de kleine boom die u bent. En al de dingen die u nodig hebt zijn in u. Dus daarom begin gewoon te drinken van Gods belofte. En zeg, het is de waarheid. God zei dat hij mij zou genezen. Door zijn striemen ben ik genezen. Daar hebt u het. Weet u wat u doet? U begint genezing naar voren te duwen. Dat is alles, ziet u. En dan kunnen anderen zien wat u hebt. Nu, wat het is, geloof is de vaste grond van dingen die men hoopt. Bewijs van zaken die men niet ziet. Ik zou die kleine boom buiten mogen planten. Ik zie de appels niet, maar ze zitten erin. Die kleine boom weet dat ze erin zitten. Dus hij begint gewoon te drinken, te duwen en te duwen, want hij weet dat het in mij zit. Ik zal het na een tijdje voortbrengen. Geef me een beetje tijd. Geef me gewoon een beetje tijd. Hij blijft gewoon drinken. Ik weet dat de appels in mij zijn. Ik zal ze na een tijdje voortbrengen. En al gauw weet u, hier komen ze. Hier komen de appels. Want hij geloofde dat ze in hem waren. En als u gelooft dat de kracht van de Heilige Geest in u is om u te genezen, daar hebt u het. Blijf gewoon stuwen. Ziet u, heb geloof. U kunt de resultaten niet meteen zien. U ziet het niet. Nu ziet u, Jacobus rechtvaardigde Abraham door zijn werken. Paulus rechtvaardigde Abraham door zijn geloof. Wat zeggen we dan tussen de twee? Abraham sprak over wat, ik bedoel, Paulus sprak over wat God zag in Abraham. En Jacobus sprak over wat de mensen zagen in Abraham. Ziet u? Nu, ziet u? Dus God wist dat voor de baby kwam, dat Abraham geloof had. En Abraham bewees het aan God door te handelen alsof hij tot het kind zou komen terwijl hij onvruchtbaar was. Hij had geen kinderen. Zijn vrouw, haar baarmoeder, was dood en hij was onvruchtbaar. Maar toch wist hij dat ergens daar binnen de baby was. Ziet u, hij bleef drinken van de belofte en leunde op Gods grote El Shaddai, de borst. Hij leunde daar en dronk, wetende dat God het hem zou geven, wist dat het een belofte was en hij het moest doen. En wij zijn de kinderen van Abraham. Laten we dus leunen op zijn belofte en daaraan vasthouden, wetende dat God het zal doen. Hij zei het. Gelooft u het nu? Laat dan de zieken een rij hier vormen aan een van de kanten, degenen die voor zich willen laten bidden. En als we de oudsten hier kunnen laten komen en hen met olie zalven, ik zal voor hen bidden en we zullen geloven dat God elk van hen gezond zal maken. Als gij kunt geloven. Teddy, waar ben je? Kom hier aan deze rechterkant, dat is goed. En ik wil dat je geloven alleen speelt. En terwijl ze komen, laten we onze hoofden gewoon buigen, de rest van het gehoor. En laten we in gebed zijn voor deze mensen die komen. Onze hemelse Vader, wij brengen vanmorgen tot u, in de naam van Jezus Christus, deze arme, zieke, lijdende mensheid, die zich in deze vreselijke, rampzalige toestand bevindt. Ik geloof u, Heere, en ik weet dat uw woorden waar zijn. Zij zijn zo waar. Zij kunnen niet falen, omdat zij Gods eeuwige en eeuwigdurende woord zijn. Zij zijn almachtig, zoals God dat is, want zij zijn een deel van hem. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En het woord is vlees geworden en woonde onder ons. Nu, wij geloven dat, Heere, met heel ons hart, met heel onze ziel, met alles wat in ons is. Wij geloven het. En ik heb geprobeerd, op een eenvoudige, kinderlijke manier, het aan de mensen te presenteren. Dat zij mogen begrijpen en weten dat de kracht van God in hen ligt. Als zij alleen hun geloof kunnen hebben en Gods bevelen volgen. Dat is hoe zij gered werden. Zij kwamen en bekeerden zich van hun zonden en werden gedoopt in de naam van Jezus Christus, overeenkomstig deze Bijbel, Handelingen 2. En toen zei Petrus dat, gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En hier kwam het precies zo, want het is Gods woord dat gemanifesteerd is geworden. Wel, nu hetzelfde, Vader, is waar wanneer wij de zieken met olie zalven en over hen bidden, het gebed des geloofs zal de zieken behouden. God zal hen oprichten. God, mogen iedereen dit altaar om deze plaats heen vanmorgen verlaten, zo blij en verheugd in de wetenschap dat God hen genezen heeft. Ga heen en worden gezond gemaakt, want wij vertrouwen ze nu aan u toe in de naam van Jezus Christus. En mogen iedereen genezen worden en het visioen grijpen wat het betekent, zoals Abraham, die dingen die niet zijn noemen alsof ze waren, ongeacht wat de resultaten zijn. Dat heeft niets te maken met geloof. Resultaten zijn niets. Geloof heeft al houvast gekregen. En geloof is de vaste grond van dingen die men hoopt en het bewijs van zaken die men niet ziet. God, mogen het diep in hun harten doordringen, want ze zijn behoeftig aan u. Ik ga heen als uw nederige dienstknecht om hier te staan samen met andere dienstknechten. En bid God het in onze harten te plaatsen voor deze zieken. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Iemand zei dat broeder Ashley Beeler in het gebouw was, en ik geloof dat er hier nog een prediker is die vanmorgen voorging in gebed. We zouden alle predikers hier willen vragen, wat ze ook zijn, of u hier naar voren zou willen komen om eventjes een ogenblik met ons rondom dit altaar te staan. Wilt u alstublieft, broeders? En de mannen, broeder Ben, dank u. Kom direct naar voren, hier rondom staan, rond het altaar hier, zodat we met deze mensen gebed kunnen hebben en de handen kunnen opleggen. Nu, terwijl ze het lied spelen en de predikers hier hun plaats innemen, zodat we iedereen de handen op de zieken kunnen leggen. Laten we zien, over de berg ginds naar beneden komend, ik zie een man komen, die niet anders was dan welke andere man ook. Hij was maar een gewone man, redelijk, klein van gestalte, nogal broos. Terwijl we hem zien kijken, zijn ogen neerkijken op een tafereel dat zich afspeelt in de vallei. Het waren zijn apostelen. Ze hadden daar een jongen die epilepsie had. En ongetwijfeld zeiden ze, genees hem, Heere, genees hem. Maar ziet u, alleen maar te zeggen, genees hem, Heere, genees hem, zal het niet doen. Dat zal het gewoon niet doen. Er moet iets achter dat genees hem, Heere, genees hem zitten, ziet u. En als ik u zover kan krijgen om dat te geloven, en dat met heel uw hart te geloven, zult u genezen worden. Als ik u zover krijg het visioen werkelijk te zien. Nu kijk, die discipelen die daar stonden, die hem misschien geschud hadden, misschien harder gedrukt hadden, geloof het, broeder, geloof het, halleluja, geloof het, genees hem, Heere, genees hem. Maar de duivel bleef daar, omdat hij daar niet genoeg geloof kon vinden om hem te doen vertrekken. Maar hier kwam er iemand naar beneden over de heuvel heen. En zodra die duivel herkende dat die een beetje anders was dan de andere mannen, ziet u. Nu, dat is het soort mannen dat wij daar willen hebben. Zoals onze Heer Jezus. Ja. Gewoon niet voor een show te komen, maar te komen de liefde onze God, te weten dat wij de opdracht hebben gekregen om dit te doen. Dit is onze opdracht. Toen hij naar de Vader liep, ik denk dat dit de aanleiding is voor het schrijven van dit lied, gecomponeerd uit het woord. Hij zei, Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is deerlijk door een duivel bezeten. Zij het werpt hem in het vuur en hij kwijnt weg enzovoort. Hij zei, ik heb hem tot uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Maar ik dacht, hij zei, ik kan het doen als u zult geloven. Nu, ik heb de kracht in mij, zei hij, om het te doen als u dat kunt geloven. Zou God die door kanker geteisterde mensen die hier vanmorgen zitten, die gekweld zijn, bedlegerig zijn met kanker en leukemie, ziekte, aandoeningen, zou God hen genezen en aan u voorbij gaan? Onwaarschijnlijk, nee, ziet u. Nu, hij faalt niet. Ik kan het als u gelooft. Wat zei hij? Nu, broeder Tyler, kom naar voren. Nu, terwijl ik bid, wil ik dat u de mensen de handen oplegt, wat ze ook nodig hebben, en ga regelrecht de rij af. Broeder Neville, zalf met olie en de broeders. Ik wil iedereen in het gehoor met uw hoofd gebogen nu, iedereen diep in gebed. Heere, hebbe genade, bid ik, en genees deze mensen door Jezus Christus naam. Amen. In de naam van Jezus van Nazareth. Zovelen in de rij als ik naar hen keek, om hun reactie te zien, van hoe dat ze, te zien hoe ze reageren op een actie, ziet u. Er is zoiets als een actie. Zij stonden op en kwamen naar voren. En nog iets is hoe ze reageren op die actie die ze ondernomen hebben, nadat ze tot de plaats zijn gekomen om te geloven dat wanneer er voor hen gebeden wordt dat ze genezen zullen worden, dan te letten op de reactie van hun actie. Nu, ik ben er zeker van dat onze voorganger vanmorgen een goede boodschap voor ons heeft. Eén ding waar ik nog even iets over kwijt wil. Er was een katholieke vrouw die daar bij het altaar stond. Enkele dagen geleden was ze bij mij thuis, zij en haar man. En ik ken haar man al enige tijd. En er was iets over toen wij daar zaten tijdens een privé-interview. Dat is waar we het visioen hadden. Dat is waar we... Ik hield het vroeger hier in de kerk, maar het nam gewoon de hele ochtend in beslag enzovoort. En dus het was daarin... Ik heb nooit wat gezegd, want zij als vrouw, nog iets, altijd in een katholieke kerk grootgebracht enzovoort. Maar ze kwam om een verzoek te doen voor haar moeder. En in die tijd zag ik een visioen van haar moeder. Vertelde haar wat haar moeders probleem was en beschreef haar en hoe haar moeder eruit zag. Natuurlijk was zij degene die kon beoordelen of het juist was of niet. Ik had haar moeder nog nooit in mijn leven gezien, dat weet zij. En de vrouw kwam vanmorgen hier naar het altaar en stond daar om belijdenis te doen en Christus als haar redder te aanvaarden. Dat deed ze vanmorgen bij het altaar. Broeder Neville, die het niet wist, zalfde haar met olie. Hoe God werkt. Zalfde haar met olie voor de zieken, maar let op hoe de Heilige Geest zich beweegt. Nu daar zij gezalfd werd, eigenlijk niet ziek, maar gezalfd. Ziet u hoe het alles goed laat werken? Zij stond daar nu als een christen, nadat zij was geworden wat wij geloven een christen te zijn. Nu, ze zei, wilt u bidden voor mijn moeder? Zij is ziek, dat is dezelfde persoon, dus de zalfolie werd vroeg aangebracht. Ik dacht, hoe toepasselijk dat, ziet u, voor iemand die net gered was... Christus stond voor ons allemaal. Hij staat voor allen. En zodra dit meisje een christen werd, toen wilde zij ook voor iemand staan. Wat laat zien dat de geest van Christus in ons komt, wanneer wij werkelijk gered zijn. Nu, dat is erg fijn. Ik waardeer dat zeker, die fijne christelijke geest van te geloven. Nu, bedenk even. Nu... Voor deze jonge dame, zij is hier ergens, en voor een andere katholieke dame die langskwam. En zou ik deze woorden willen zeggen, net voor ik de dienst overgeef aan onze voorganger, ziet u, En het is dit. Nu, de katholieke kerk was eens zoals deze kerk. Als u teruggaat en de Bijbel leest en wij geloven en u weet dat de katholieke kerk de eerste kerk was. Dat is waar, maar zij raakte weg van haar leringen. Dit was de leer van de katholieke kerk. Maar ziet u, ze hebben 600 en nog wat andere boeken die pausen en dergelijke hebben geschreven die net zo heilig voor hen zijn als deze Bijbel. Dus ziet u wat dit is? U bent niet veranderd. Wat u hebt gedaan, u hebt u gewoon bekeerd, ziet u. U neemt u, natuurlijk, ik geloof dat misschien sommige van u, die twee vanmorgen waren vrouwen, er zouden misschien wat katholieke mannen zijn die hier zitten. Als u teruggaat naar de geschiedenis van de kerk, als u uw priester zou vragen, de handeling van deze apostelen in de Bijbel hier, was dat de wijze waarop? Was dat zo bij de eerste katholieken? Hij zal zeggen ja, en dat is waar. Dat waren ze. Nu, zij, kijk wat voor soort religie zij hadden. Zij kwamen samen in kleine eenvoudige plaatsen. Zij zeiden geen weesgegroetjes of onze vaders. Dat is een traditie van de kerk. Wat zeiden ze? Ze loofden God, ze schreeuwden, ze huilden. Kijk hier, in Handelingen 2, toen de heilige apostel Petrus en Jacobus en Johannes en allen samen waren, de Bijbel zei dat ze in tongen spraken. En ze schreeuwden en deden zelfs zo vervuld met de geest, totdat ze deden alsof ze dronken waren. En zelfs tot de buitenwereld vroeg, zijn deze niet allen dronkaards? En Petrus toen, de apostel, de heilige Petrus, toen hij opstond en zei, mannen en broeders, deze mannen zijn niet dronken, maar ze zijn vervuld met de geest, zoals de Bijbel zei dat ze dat waren. Nu, dat was de vroege katholieke kerk, volgens hun leer. Nu, ziet u, na ongeveer 200 jaar begonnen de waardigheden de kerk binnen te komen. Wat deden ze toen? Zij maakten hun eerste organisatie op het concilie van Nicea in 606 na Christus. Zij maakten hun, toen het concilie van Nicea werd gehouden, in Nicea, Rome. Ze begonnen alle grote hoogwaardigheidsbekleders binnen te halen. En zij vormden gewoon een kerk en maakten een kerk. Daarna scheurde het 4 of 5 keer uiteen. Ze gingen van dat naar de bisschop, van de bisschop naar een paus. En van dat kwam er de Grieks-orthodoxe. En verscheidene tot ze gewoon uit elkaar gingen tot waar u het vandaag ziet. Het zit gewoon in allerlei soorten splitsingen. Maar wat wij proberen te doen, mijn katholieke vriend, ziet u, wij zijn ook katholiek. Wij zijn de vroege katholieken van het begin. En de kerk, wat ze ons nu noemen, meest worden we als Pinkster aangeduid. Want we geloven in de Pinksterzegen. Dat is waar de katholieke kerk georganiseerd werd. En in onze organisaties van Pinksteren vandaag, als deze wereld nog 500 jaar zou bestaan, zou deze Pinksterorganisatie formeler zijn dan de Rooms-Katholieke Kerk vandaag de dag is. Ze raakt gewoon verder weg, net zo. En wanneer ze zich organiseren, maken ze er een club van. En dan worden ze gewoon een club en leden en onbekeerde zielen. Aan mijn dierbare geliefde broeders en zusters, aan u allen. Als een dienstknecht van God. Ik heb dit nooit eerder in de wereld, in deze kerk gezegd. Ik heb het nooit gezegd. Maar als een profeet van de Heere, zeg ik tot u, dit is het licht. Wandel erin.